Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, overrijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, op Psalm 145 zingen wij het vierde vers. Al wat gij wrocht zal juichen tot uw eer. Uw gunstvolk zal verblijd u zegenen, Heer, en roemen van uw koninkrijk, uw macht, uw heerlijkheid en goddelijke kracht. En wat er verder volgt, het vierde vers van Psalm 145. gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, dat u vinden kunt in het heilige evangelie, naar de beschrijving van Johannes, daarvan het eerste hoofdstuk en daarvan de eerste 18 versen. Wij herzeggen nu Johannes 1, de versen 1 tot en met 18, doch vooraf de geloofsbelijdenis van Athanasius, waarna wij zingen uit de berijmde 12 artikelen, en dat de tweede berijming, het tweede vers, ik geloof daarbij in Jezus onze Heer, des Vaders Zoon zijn één geboren, die ik gelijk de Vader eer. En wat er verder volgt.
Zo wie wil zalig zijn, dien is voor alle dingen nodig dat hij het algemeen geloof houde. En zo wie dit niet geheel en ongeschonden bewaart, die zal zonder twijfel eeuwiglijk verloren gaan. Het algemeen geloof is dit, dat wij de enige God in de drieheid en de drieheid in de eenheid eren, zonder de personen te vermengen of het wezen, de zelfstandigheid te delen. Want de persoon des Vaders is een ander, die des Zoons is een ander, die des Heilige Geestes is een ander. Maar de Vader en de Zoon en de Heilige Geest hebben één Godheid, gelijke eer en gelijke eeuwige heerlijkheid. Hoedanig de Vader is, zodanig is ook de Zoon, zodanig is ook de Heilige Geest. De Vader is ongeschapen, de Zoon is ongeschapen, de Heilige Geest is ongeschapen. Onmetelijk is de Vader, onmetelijk is de Zoon, onmetelijk is de Heilige Geest. De Vader is eeuwig, de Zoon is eeuwig, de Heilige Geest is eeuwig. Nochtans zijn het niet drie eeuwige, maar één eeuwige. Gelijk ook niet drie ongeschapene, nog drie onmetelijke, maar één ongeschapene en één onmetelijke. Desgelijks is de Vader almachtig, de Zoon almachtig, de Heilige Geest almachtig. En nochtans zijn het niet drie almachtige, maar één almachtige. Alzo is ook de Vader God, de Zoon God, de Heilige Geest God. En nochtans zijn het niet drie goden, maar het is één God. Alzo is de Vader Heere, de Zoon Heere, de Heilige Geest Heere. En nochtans zijn het niet drie Heeren, maar het is één Heere. Want gelijk wij door de christelijke waarheid genoodzaakt worden een iegelijk persoon afzonderlijk God of Heere te noemen, alzo is ons ook door het algemeen geloof verboden drie goden of heren te belijden. De Vader is van niemand gemaakt, nog geschapen, nog gegenereerd. De Zoon is van de Vader alleen, niet gemaakt, nog geschapen, maar gegenereerd. De Heilige Geest is van de Vader en de Zoon niet gemaakt, nog geschapen, nog gegenereerd, maar uitgaande. Zo is er dan één Vader, niet drie vaders. Eén Zoon, niet drie zonen. Eén Heilige Geest, niet drie Heilige Geesten. En in deze drieheid is niet eerst of laatst, niet meest of minst, maar de ganse drie personen hebben gelijke eeuwigheid en zijn elkander alleszins gelijk, zodat in alle opzichten, gelijk nu gezegd is, de eenheid in de drieheid en de drieheid in de eenheid te eren zij. Daarom, zo iemand wil zalig worden, die moet aldus van de drievuldigheid gevoelen. Maar het is tot de eeuwige zaligheid nodig dat hij ook de menswording van onze Heer Jezus Christus getrouwelijk geloven. Zo is dan het rechte geloof dat wij geloven en belijden dat onze Heer Jezus Christus, Gods Zoon, God en mens is. Hij is God uit de zelfstandigheid des Vaders. voor alle tijden gegenereerd. Een mens uit de zelfstandigheid zijner moeder, in de tijd geboren. Volkomen God, volkomen mens, hebbende een redelijke ziel en menselijk vlees. Den Vader gelijk naar de Godheid, minder dan de Vader naar de mensheid. Die, hoewel hij God en mens is, zo is hij nochtans niet twee, maar één Christus. Hij is één, niet door verandering van de Godheid in het vlees, maar door de aanneming der mensheid in God. Hij is één, niet door vermenging der zelfstandigheid, maar door de eenheid des persoons. Want gelijk de redelijke ziel en het vlees één mens zijn, alzo is God en mens één Christus, die geleden heeft om onze zaligheid. Nedergedaald is ter helle, ten derde dagen weder is opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zit ter rechterhand God des Almachtigen Vaders. En vandaar zal komen om te oordelen de levenden en de doden, bij wiens komst alle mensen zullen wederopstaan met hun lichamen, en van hun eigen werken rekenschap geven, en die goed gedaan hebben, zullen in het eeuwige leven gaan, maar die kwaad gedaan hebben in het eeuwige vuur. Dit is het algemeen geloof, hetwelk, indien iemand dit niet getrouw en vast gelooft, die zal niet kunnen zalig worden. Lezen u Johannes 1 vanaf vers 1 tot en met 18. In den beginne was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt, En zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In hetzelfde was het leven. En het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft hetzelfde niet begrepen. Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. Deze kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat zij allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden, opdat hij van het licht getuigen zou. Dit was het waarachtige licht, het welk verlicht een iegelijk mens, komende in de wereld. Hij was in de wereld, en de wereld is door hem gemaakt, en de wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot het zijne, en de zijne hebben hem niet aangenomen. Maar zoveel hem aangenomen hebben, dien heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven, welke niet uit de bloeden, noch uit de wil des vleeses, noch uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen zeggende: deze was het van welke ik zeide, die na mij komt is voor mij geworden, want hij was eer dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon, die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard.
Thank you.
Gemeente, de tekstwoorden waarbij we u op deze tweede kerstdag met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Johannes 1 en daarvan het 14e vers. Johannes 1 vers 14, waar we Gods woord en onze tekstwoorden voor deze uren aldus lezen. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. Tot zover. Gemeente, deze tekstwoorden bepalen ons vanmorgen bij het vlees geworden woord. Het vlees geworden woord. En we letten met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we letten op de woonplaats daarvan. In de tweede plaats willen we letten op de heerlijkheid daarvan. En in de derde plaats willen we letten op de volheid daarvan. Het vlees geworden woord, onze eerste gedachte, de woonplaats daarvan. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Onze tweede gedachte, de heerlijkheid daarvan. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader. En onze derde gedachte, de volheid daarvan. Vol van genade en waarheid. Gemeente, ook Johannes beschrijft het kerstevangelie. Hier in deze proloog van zijn evangelie. En Johannes die doet dat weer, jongens en meisjes, op een andere manier dan Lucas. Lucas beschrijft de geschiedenis. We hebben dat gehoord gisteren. En het geschieden in diezelfde dagen. En dan gaat Lucas de geschiedenis vertellen wat er gebeurd is toen de Heer Jezus geboren werd. Dat doet Johannes niet. Johannes die brengt het kerstevangelie weer op een andere manier. Heel dichterlijk. Heel hoogstaand. Deze proloog is heel bekend onder de mensen die veel verstand van taal hebben en van dichtkunst hebben. En mensen die van de inhoud van de Bijbel soms helemaal niks willen weten, vinden toch dit gedeelte in de Bijbel wel heel bijzonder. Als je ziet hoe Johannes dat onder woorden brengt. Gemeente, iedere evangelist deed dat met zijn eigen, aan hem geschonken gave. Je zou kunnen zeggen, de beschrijving van het kerstevangelie door Johannes is een soort kunstwerk, wat hij ervan heeft mogen maken. En dan is het waar, dan is er verwondering als je dat zo leest. Des Heren werken zijn zeer groot. Wie ooit daarin zijn lust genoot, doorzoek die ijverig en bestendig. En het woord is vlees geworden. De tekst begint met het woordje en. Dus dat betekent dat dit woord aansluit bij het voorgaande. En in het voorgaande ging het over mensen die uit God geboren zijn. Dat is een wonder. Een gewone geboorte is een wonder als er een kindje geboren mag worden. Maar als mensen uit God geboren worden of wedergeboren worden, dan is dat ook een heel groot wonder. Onbevattelijk. Je kunt dat eigenlijk niet begrijpen. En daarna gaat Johannes spreken over de geboorte van het over de geboorte van het woord. En dat is nog een groter wonder. Dat is helemaal niet te bevatten. We hebben zojuist ook gehoord uit de geloofsbelijdenis van Athanasius hoe zorgvuldig dat in die belijdenis gezocht werd naar woorden om dat geheim te kunnen belijden. Het woord is vlees geworden. Het woord, jongens en meisjes, dat is de Heere Jezus. En de Heere Jezus heeft in de Bijbel verschillende namen. Meer dan 200, wel 300. Heel veel verschillende namen. En een van de namen die de Heere Jezus heeft is het woord. In het Grieks staat logos. De Heere Jezus is de logos. En waarom wordt hij het woord genoemd? Wat een aparte naam. Iedere naam van de Heere Jezus heeft betekenis, dus ook deze naam. Met woorden kun je spreken. Als ik geen woorden zou kunnen spreken vanmorgen, dan zou ik ook niet kunnen preken. Door woorden kun je zaken bekendmaken. In de weg van woorden kunnen mensen wijsheid krijgen. Gemeente, dat alles is nu ook op de Heere Jezus Christus van toepassing. In dit woord spreekt God de Vader tot mensen. Je zou kunnen zeggen, de Heere Jezus is de mond van God. En daarom wordt hij het woord genoemd. Door de Heere Jezus en in de Heere Jezus maakt God zijn raad bekend. Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard. Hij is het woord. Hij heeft die verborgen zaken bekendgemaakt. En dan het eerste wat Johannes doet, dat is, hij gaat wijzen op de godheid van het woord. De godheid van de Heere Jezus Christus. Dus eer dat hij spreekt over zijn mensheid, de Heer Jezus was er al, voordat hij mens werd. Hij was God. In den beginne was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Nee, het woord was niet dezelfde als de Vader, dat niet. Het woord was een andere persoon, maar het woord was bij de Vader. Het woord was bij God en het woord was ook God en is ook God. Het tweede wat Johannes doet is laten zien dat door dat woord ook de dingen zijn geschapen. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt. En zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. God heeft door dit woord de wereld geschapen. En bij de herschepping zie je precies hetzelfde, gemeente. God door dit woord vernieuwt zondaren. Wat een dierbare naam is dat toch voor de Heere Jezus, het woord. In het woord is ook het leven, zegt Johannes. In hetzelfde was het leven en het leven was het licht der mensen. Dus de Heer Jezus heeft het leven niet gekregen uit Maria. Maar in hem was al het leven en hij brengt het leven. Van hem is het leven te verkrijgen. En dat woord, dat eeuwige woord, de eeuwige Zoon Gods, is vlees geworden. Dat betekent niet dat hij nu ophoudt om het woord te zijn, want hij blijft het woord. Hij bleef wat hij was. Hij werd wat hij niet was. Er trad geen vermenging op van de twee naturen van de Heere Jezus. Geen vermenging van woord en vlees. Maar God werd geopenbaard in het vlees. Heel opmerkelijk dat Johannes zegt het woord is vlees geworden. Waarom zegt hij het zo? Waarom zegt hij niet het woord is mens geworden? Want de Heere Jezus is toch mens geworden. Hij heeft de menselijke natuur aangenomen. Waarom kiest Johannes voor het woordje vlees? Het woordje vlees betekent in de Bijbel vaak zondige natuur. Wij zijn vlees, wij zijn verdorven vlees. Vleeselijke begeerlijkheden, dat zijn zondige begeerlijkheden. Kies Johannes daarom dit woord? Het woord is vlees geworden. Heeft de Heer Jezus een zondige natuur? Heeft hij allemaal boze begeerten? Nee. Nee, hij is zijn broeder in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Maar het woordje vlees in de Bijbel heeft ook de betekenis van broosheid. Van vergankelijkheid. Alle vlees is gras. En al zijn goede tierenheid als een bloem van het veld. En daarom kiest Johannes dat woordje vlees. Het woord is vlees geworden. De Heer Jezus heeft de broze menselijke natuur aangenomen. Hij was geen superstar, zoals de wereld dat zegt, jongens en meisjes. Nee, de Heer Jezus heeft een natuur aangenomen die net zo gebrekkig was als onze natuur, doch zonder zonde. De mensheid van de Heer Jezus was niet almachtig. De mensheid van de Heer Jezus was ook gebrekkig aan de gevolgen van de zonde onderworpen. De Heer Jezus, hij heeft de vernederde natuur aangenomen. Hij heeft de ontluisterde natuur aangenomen. Hij was vermoeid, hem hongerde. En al die dingen waar wij last van hebben, pijn en zorg en moeite en verdriet, dat heeft de Heer Jezus allemaal meegemaakt. Hij is vlees geworden. Waarom? Waarom is hij vlees geworden? Wie zou dat doen? Gemeente, dat kan ik ook niet uitleggen. Dat is zijn liefde. En dat is de liefde van zijn Vader. Alzo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft om te verderven. Hij is vlees geworden. De vergankelijke natuur aangenomen, onbevattelijke liefde van de drie enige God tot verloren zondaren. En dat vlees geworden woord, dat heeft onder ons gewoond. Eigenlijk staat er, dat heeft zijn tabernakel onder ons gehad. De Heer Jezus is een tijd op deze aarde geweest, 33 jaar. En in die tijd heeft hij zijn tent opgeslagen op deze aarde. Wat was zijn tent? We moeten eigenlijk eerst eens naar het Oude Testament. In het Oude Testament, jongens en meisjes, was er een tent. God woonde in een tent. Dan weten jullie wel welke tent ik bedoel. Dat is de tabernakel. En die tabernakel die stond in het midden van het legerkamp van de kinderen Israëls. Die tent, ach, die was nou niet zo bijzonder om te zien. Was maar een hele eenvoudige tent aan de buitenkant. Helemaal niet zo bijzonder eigenlijk. Heel eenvoudig. De tabernakel had geen pracht en geen praal. Ik denk dat de heidenen veel mooiere gebouwen hadden voor hun goden dan de kinderen Israëls. Een tabernakel. Maar in die tabernakel, daar was het heilige der heiligen. En in het heilige der heiligen, daar was de Heere der heerscharen. Boven de ark, boven de cherubim, daar was de Shechina, daar was de luchtige wolk. En in de wolk, daar was de heerlijkheid des Heren. Daar was de Heere zelf. Dus in het Oude Testament had de Heere zijn tent opgeslagen tussen de kinderen Israëls. Hij woonde in het midden van de kinderen Israëls. En hoe kan dat? Want dat is een zondig volk. Wel, de heerlijkheid des Heren was boven het verzoendeksel. En op het verzoendeksel, daar werd bloed gesprengd. Anders had de Heere daar ook niet kunnen wonen. Maar hij woonde daar in de weg van het bloed, te midden van het volk van Israël. Hij heeft onder hen getabernakeld. En nu gaan we naar het Nieuwe Testament. Dan heeft de Heere opnieuw zijn tent te midden van de mensenkinderen. En wat is die tent? Dat is de Heere Jezus Christus. In hem woont God. In hem is de volle Godheid aanwezig. God vervulde een woning in het vlees. Ons lichaam, ons vlees wordt wel meer vergeleken bij een tent. En de Heer Jezus heeft in een hele eenvoudige tent gewoond. Net als de tabernakel vroeger, helemaal niet iets bijzonders. Maar in hem was Gods heerlijkheid. In hem was de Godheid. Zoals in het Oude Testament de heerlijkheid verborgen was achter het voorhangsel en je het niet kon zien. Zo heeft de Heer Jezus zijn Godheid verborgen achter het voorhangsel van zijn menselijke natuur. Dus wat gebeurt er met kerstfeest, gemeente? Er komt God naar deze aarde en hij zet zijn tent te midden van de mensenkinderen. Dat had de Heere al beloofd in Leviticus 26. Hij zegt, ik zal mijn tabernakel in het midden van u zetten. En mijn ziel zal van u niet walgen. Hoe kan dat? Hoe kan God zijn tabernakel zetten te midden van de mensen zonder van hen te walgen? Want de mensen zijn toch zondaren? Wel, omdat het Christus is. Christus, op wie de offers in het Oude Testament wezen en op wie ook het gouden verzoendeksel heeft gewezen. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. In het Oude Testament woonde de heerlijkheid des Heren tussen de kinderen Israëls. 40 jaar. 40 jaar te midden van die murmureerders. Een zwervend volk wat op reis was naar Kanaan. De tabernakel was het middelpunt. En daar was het woord. Bij de tabernakel was het woord. Want de Heer heeft tegen Mozes gezegd, en aldaar zal ik bij u komen. En ik zal met u spreken van boven het verzoendeksel af. Van tussen de twee cherubim die op de ark der getuigenis zijn. Daar zal de Heere spreken, daar zal hij gebieden, daar zal hij met mensen verkeer hebben. Daar heeft Mozes de stem van de Heilige, de stem van de Eeuwige gehoord. En hoe is het nou in het Nieuwe Testament, gemeente? Daar zet God zijn tent te midden van de mensenkinderen. Daar woont hij in het vlees, in een tent zoals wij hebben, in een lichaam. En daar laat de Heilige God zijn stem horen. Daar laat hij zijn heerlijkheid zien. Hij woont te midden van de mensenkinderen. Onbegrijpelijk. Onbegrijpelijk. Dat God daar zijn tent wil opslaan te midden van aardwormen, te midden van zondaren. Dat hij wilde wonen te midden van adderen gebroedsels. Ik denk aan Genesis 3 vers 15. Dat hij wilde wonen, die reine God, te midden van onreine mensen. Te midden van mensen die God haten. Mensen die niets van hem moeten hebben. Een godenvijandige wereld. God woont in Christus, te midden van mensenkinderen. Immanuel, God met ons. Nee, het is geen blijvend verblijf geweest. In een tent woon je ook normaal gesproken niet altijd. Een tent, jongens en meisjes, die breek je ook weer af. Dat heeft de Heer Jezus ook gedaan. Nou, het is waar, hij is nog altijd mens. Hij heeft nu ook nog een menselijk lichaam. Maar niet meer dat broze menselijke lichaam. Niet meer dat vergankelijke menselijke lichaam. In die tent heeft de Heer Jezus maar 33 jaar gewoond. 33 jaar heeft hij gewoond te midden van de mensenkinderen. Een voorbijgaand verblijf. En zo was het ook in het Oude Testament. De tabernakel was van voorbijgaande aard. En wat is nou de uitwerking geweest? Die heerlijkheid des Heren, gemeente, is niet voor iedere Israëliet tot zegen geweest. Het merendeel van de Israëlieten is gestorven in ongeloof. Voor het merendeel was die tabernakeldienst niet het behoud. En zo is het ook in het Nieuwe Testament. Als God zijn tent opslaat te midden van de mensenkinderen, dan is dat niet voor de meeste mensen helaas tot behoud. Waarom niet? Die heerlijkheid die zie je niet, jongens en meisjes. Die kun je alleen zien door het geloof, dat is achter het voorhangsel. En die heerlijkheid van de Heer Jezus, die zie je niet. Die kun je alleen zien door het geloof, dat is achter de voorhangsel van zijn menselijke natuur. Dat is een verborgenheid die geopenbaard moet worden, zegt de apostel Paulus. En de verborgenheid der godzaligheid is groot. God is geopenbaard in het vlees, daar hebt u het. God is geopenbaard in het vlees en dat is een verborgenheid. En toch zijn er mensen, en ik hoop dat de prediking van morgen daar ook voor gebruikt mag worden, die die heerlijkheid gaan zien. Onze tweede gedachte. Als Johannes zegt, we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Het woord heeft zijn heerlijkheid niet afgelegd. De Heere Jezus is God gebleven. Maar hij heeft zijn heerlijkheid wel verborgen. Hij heeft de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen. En bij ogenblikken heeft de Heere Jezus zijn heerlijkheid geopenbaard. Zijn heerlijkheid, wat is dat? Zijn heerlijkheid, gemeente, dat zijn de tekenen van zijn godheid. De tekenen van zijn eeuwigheid, de tekenen van zijn alwetendheid. De Heere Jezus die doorzag de Farizeeërs. Niemand hoefde dat tegen hem te vertellen. Hij wist wat er in hun hart was. Dat was zijn godheid. De Heere Jezus, hij overwon de Satan. Dat was zijn godheid. De Heere Jezus stilde de storm op de zee van Tiberias. Dat was zijn godheid. Wie is toch deze? De Heere Jezus, hij maakte de kranken beter. Hij wekte de doden op, dat was zijn godheid. Hij vermenigvuldigde de broden. Hij wierp de duivelen uit, zijn godheid. Als mens had hij dat nooit kunnen doen, dat was zijn heerlijkheid. Soms ging het gordijn, het voorhangsel van zijn menselijke natuur, dat ging soms een klein stukje opzij. En dan liet de Heer Jezus iets zien van zijn heerlijkheid. Dat hij niet is een mens zoals wij zijn, maar dat hij is God en mens in enigheid des persoons. Zijn heerlijkheid, dat is dat wat je van Gods Zoon verwachten mag. Zijn heerlijkheid, dat is dezelfde heerlijkheid als van de Vader, want het is de heerlijkheid als des enige geborene van de Vader. Het is diezelfde heerlijkheid die aanwezig was in de Shechina in het Oude Testament. Dat vuur van Gods heerlijkheid, datzelfde vuur, dat brandde ook in het lichaam van de Heer Jezus Christus. Dat was ook achter het voorhang van zijn menselijke natuur. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd als een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader. De Heer Jezus zegt tegen Thomas en tegen Filippus, die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Ben ik zo lange tijd met u lieden, en hebt gij mij niet gekend, Filippus? Want die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. U hebt toch wel eens, Filippus, je hebt toch wel eens achter dit gordijntje mogen kijken, Thomas. Je hebt toch wel eens achter dit gordijn mogen zien van mijn menselijke natuur. Toen heb je ook iets gezien van de heerlijkheid van de Vader. En dan moet ik denken aan de preekgemeente die ik vorig jaar hield. Tweede kerstdag. Want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is degene die in onze harten geschenen heeft, om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus. God schijnt in Jezus Christus, zoals de heerlijkheid des Heren blonk op het aangezicht van Mozes. Zo laat God zijn heerlijkheid zien in het aangezicht van hem die in de kribbe ligt. In hem schitteren Gods deugden. In hem laat God zijn heerlijkheid zien. In hem schittert de Godheid. En Johannes zegt, ik heb het gezien. Ik heb het gezien. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. En het woord wat hier gebruikt wordt, dat betekent heel aandachtig gezien. Er wordt een bijzonder woord gebruikt in de oorspronkelijke taal. Het ziet op het zien des geloofs, op een aandachtig bekijken, op een van alle kanten bezien. Het gaat niet om een oppervlakkig zien. Voor velen was de heerlijkheid van God verborgen. Zij zagen de Heer Jezus wel, maar ze zagen geen schoonheid. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten en verzocht in krankheid. Heel veel mensen zagen niets aan de Heer Jezus, jongens en meisjes. Een gewone man. En toen hij klein was, een gewoon kindeke. En die mensen konden niet begrijpen dat Simeon zoveel in dat kindje zag. Maar Simeon zag meer. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Veel mensen zagen de Heer Jezus met een natuurlijk oog. En die zeiden tegen de Heer Jezus, Johannes 6 vers 30, wat teken doet gij dan, opdat wij het mogen zien en geloven? Wat is eigenlijk uw heerlijkheid? Doet dan eens wat. Laat er eens wat van zien. Doe eens een teken. Maar als ze daarna keken met hun natuurlijke ogen, dan zagen ze nog niks van die heerlijkheid. En anderen mochten zien met hun oog des geloofs. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Daar bedoelt Johannes in de eerste plaats zichzelf mee, gemeente. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Ik denk dat hij in de eerste plaats heeft teruggedacht aan het eerste hoofdstuk van het evangelie, waar hij aan dat gedeelte van het evangelie in dit eerste hoofdstuk, waar hij schrijft van die eerste ontmoeting met hem, de versen 39 en 40. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Dat was voor de eerste keer in zijn leven, onder de prediking van de doper. Toen Johannes de doper van zich afwees, zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. En de eerste keer onder die preek, toen zag deze Johannes, de schrijver van het evangelie, die heerlijkheid nog niet. Maar onder die tweede preek van de doper, toen ging dat gordijn voor Johannes opzij. En toen is hij de meester achterna gegaan. En toen heeft hij gevraagd, meester, waar woont gij? En het was omtrent de tiende uren. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader. Daar heeft Johannes hem ontmoet als de zaligmaker. Ja, meer, ik denk aan de verheerlijking op de berg. Petrus was daar ook bij. En Petrus schrijft daarvan in zijn zendbrief: wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen, als zodanig een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem gebracht werd. Deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord, als zij van de hemel gebracht is geweest, toen wij met hem op de heilige berg waren. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Toen de Vader hem aanwees, deze is mijn zoon, mijn geliefde. Toen Petrus gezegd heeft, laat ons hier 3 tabernakelen bouwen. Voor u 1, voor Mozes 1 en voor Elia 1. Die heerlijkheid, die wenst hij altijd te zien. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Ik denk aan de opstanding van de Heer Jezus. Johannes en Petrus gingen samen naar het graf. En Johannes die was er het eerste, maar Petrus die ging als eerste naar binnen. En toen ging Johannes ook in. En dan staat er en hij zag het. En hij geloofde. Hij zag daar de doeken. Niet de doeken waar de Heer Jezus mee geboren werd. Maar de doeken die hij achterliet in het graf. Hij zag daar de doeken liggen. Hij zag het. Hij geloofde. Dat zijn meester alles in het graf had achtergelaten. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als des enige geboren. Kijk, dat is Johannes, maar hij zegt het niet alleen voor zichzelf. Hij spreekt in het meervoud. Hij zegt wij. Dus er zijn er meer geweest. Die geblikt hebben achter dat gordijntje. Van de menselijke natuur. Ik denk ook aan de andere discipelen. Johannes 2. Het volgende hoofdstuk bij de bruiloft te Kana in Galilea. Dit beginsel der tekenen heeft Jezus gedaan te Kana in Galilea en heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. En zijn discipelen geloofden in hem. De anderen zagen het niet. Stonden wel verwonderd. Maar ze zagen niet in de Heer Jezus Christus de goddelijke majesteit. En de discipelen geloofden in hem. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Ik denk aan Martha. Martha bij het graf van haar broer. En de Heer Jezus zegt tegen haar, als die steen weg moet, dan wil Martha dat tegenhouden. Ze zegt, nee Heere. Hij riekt al. De Heere zegt tegen Martha, Martha, heb ik u niet gezegd dat zo gij gelooft, gij de heerlijkheid Gods zult zien. Martha, ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft zal leven, al waar hij ook gestorven. Daar mag Martha iets zien van de heerlijkheid van zijn Godheid. In de opwekking van haar broer Lazarus, we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Nee, niet allemaal evenveel, de een meer, de ander minder. De een vroeg, de ander laat. Ik denk dat er wat dat betreft ook al onderscheid geweest is tussen Simeon en Anna. Beide zagen ze zijn heerlijkheid, maar Simeon mocht zo ver blikken. Simeon keek tot het kruis. En ik denk dat Anna daar geen zicht op gehad heeft. Dus dat kan onderscheiden liggen. Maar beide mochten ze iets zien van die heerlijkheid. De ene ziet meer dan de ander, dat is waar. De doper, Johannes de doper die die heerlijkheid gepreekt heeft, die zit een poosje later in de gevangenis. En dan weet hij het niet meer. Zijt gij degene die komen zou? Of verwachten wij een ander? En dan zegt de Heer Jezus tegen de discipelen van Johannes, gaat heen en boodschapt Johannes de dingen die gij hoort en ziet. De blinden worden ziende, de kreupelen wandelen, de melaatsen worden gereinigd, de doven horen, de doden worden opgewekt, de armen wordt het evangelie verkondigd en zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden. En ik denk toen die boodschappers kwamen dat dat gordijntje voor Johannes weer opzij gegaan is. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. In zijn wonderen. In de deugden van God die in hem geschitterd hebben. En Gods kinderen zien die heerlijkheid ook niet altijd ineens volkomen. Aanvankelijk hebben de discipelen er ook maar weinig van gezien. Ze hebben het wel gezien. Gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods, hebben ze gezegd. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Zijn heerlijkheid als profeet. Dat hij ons de woorden der zaligheid verkondigt. Dat was zijn heerlijkheid. Maar toen zijn priesterlijke heerlijkheid, wat hadden ze er nog veel vragen over. En later, na de opstanding, hebben ze het veel meermaal gezien. Hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Bij de zee van Tiberias. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd op de Olijfberg. Toen we hem zagen gaan met zijn zegenende handen. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd op de Pinksterdag. Toen hij zijn geest heeft gezonden van de Vader. Die mij gezien heeft. Die heeft de Vader gezien. Gemeente, ik vraag niet of u al die heerlijkheid kent. Maar ik vraag wel of u ook iets van die heerlijkheid van deze zaligmaker hebt gezien. Hij heeft onder ons gewoond. Hij heeft onder ons zijn tent gehad. Te midden van de zondaren. Velen hebben het niet gezien. Maar hebt u zijn heerlijkheid gezien? Hebt u ook mogen belijden met Petrus? Vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, Petrus. Maar mijn Vader die in de hemel is. Wat dunkt u van de Christus? Dat heeft de Heer Jezus gevraagd tijdens zijn omwandeling op de aarde. Wilt gelieden dan ook niet weggaan? En dan zeggen ze, Heer, hoe kan dat? Want wij hebben uw heerlijkheid gezien. En dat was nog maar zo'n stukje. Maar de ogen die dat gezien hebben, die zullen niet terugzien. De heerlijkheid daarvan. We gaan naar onze derde gedachte. De volheid. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen. Gaan we zingen 138 vers 3. Dan zingen zij in God verblijd. Aan hem gewijd van 's Heere wegen. Want groot is 's Heere heerlijkheid. Zijn majesteit ten top gestegen. Het derde van 138. onze derde gedachte, de volheid daarvan. Johannes, kun je er ons nog wat meer over vertellen? Hoe was dat dan? Wat heb u dan in hem gezien? Welke heerlijkheid, waar hebt u het over? O, Johannes zegt vol. Vol, vol van genade en waarheid. Dat was de heerlijkheid die Johannes aanschouwde. Genade en waarheid, dat zijn twee woorden die heel vaak in de Bijbel samengaan. Psalm 25, Psalm 40, Psalm 85. Genade en waarheid, wat betekent dat? Wat heeft dat met het vlees geworden woord te maken? Genade en waarheid. Om dat te kunnen begrijpen, kunnen we het beste het 17e vers er ook heel even bij nemen. Het staat in het 17e vers, want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. In dat 17e vers, daar ziet u een tegenstelling tussen Mozes en Christus. En daar ziet u een tegenstelling tussen de wet aan de ene kant en genade en waarheid aan de andere kant. Wat wil Johannes hier nu zeggen? De wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Wel, hij gaat spreken over de wetgeving. De Heer heeft aan Mozes zijn wetten gegeven. We weten welke wetten. Verschillende wetten. In de eerste plaats, en dat is het allerbelangrijkste, is de wet van de 10 geboden. Dat is de wet die wij iedere zondagmorgen horen voorlezen. Deze wet van de 10 geboden is een eeuwigdurende wet. En die heeft God niet gegeven om door de gehoorzaamheid aan die wet het eeuwige leven te verdienen. Maar God heeft hem gegeven als een kenbron van onze ellende, als een tuchtmeester tot Christus en als een regel der dankbaarheid. De wet. Maar er zijn nog meer wetten. Ik denk ook aan de ceremoniële wet. Die heeft Mozes ook gekregen. Dat was ook toen ze bij de Horeb waren. Die ceremoniële wet die stond niet in de stenen tafelen. Die heeft Mozes op moeten schrijven. Maar die ceremoniële wet, dat wordt genoemd de dienst der schaduwen. Dat heeft alles te maken met die tabernakeldienst waarin de Heere woonde. Dat was gebonden aan heel veel wetten, heel veel regels. En die waren ceremonieel. Die wezen heen naar de Heere Jezus Christus. En wat zegt Johannes hier nu, gemeente? Hij zegt, de wet is door Mozes gegeven. Maar Christus is vol van genade. En genade staat hier tegenover de wet van de 10 geboden. Hij is vol van genade. Die wet is noodzakelijk, maar die wet die brengt de zaligheid niet. De wet eist, de wet vervloekt. Want vervloekt is een iegelijk die niet blijft in hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. God kan de schuldige geenszins onschuldig houden. De wet kan niet zwijgen. Zelfs niet als het gaat over de Heer Jezus Christus. Als hij de zonde op zich laat, dan moet ook de wet, de vloekende wet, hem veroordelen. En in Christus is genade. Hij is vol van genade. Je ziet dat in het Oude Testament al afgeschaduwd. Die twee stenen tafelen, jongens en meisjes, die lagen in de tabernakel. Die lagen onder het verzoendeksel. En die wet was stil. Die wet was stil, die vloekte niet, die dreigde niet. Hoe kan dat? Wel, die wet lag onder het verzoendeksel. En de engelen die konden dat eigenlijk niet vatten. Ze keken naar dat verzoendeksel en ze waren begeerig om in te zien. Ze konden dat wonder niet vatten, dat de wet niet vloekte, terwijl de tent stond te midden van zondaren. Vol van genade, het verzoendeksel. En dat is nou in de Heer Jezus Christus werkelijkheid geworden. Hij heeft de wet tot zwijgen gebracht. Hij heeft de wet vervuld. De genade waar het hier over gaat, dat is niet de genade ten koste van het recht. Maar dat is de genade met behoud van het recht. En gemeente, dan is er bij hem een volheid. 16e vers, en uit zijn volheid hebben wij ontvangen genade voor genade. Zijn er mensen in ons midden die genade nodig hebben? Die de wet niet tot zwijgen kunnen brengen. Misschien zegt u, dominee, die wet die vloekt in mijn leven. Ik ben zo'n verdrukte, door onweder voortgedrevene, ongetrooste. En ik heb al wat geprobeerd om de wet tot zwijgen te brengen. Maar het is me nooit gelukt. Wel, ik mag u prediken dat de kribbe van Bethlehem vol is van genade. Dat er één ligt in de kribbe van Bethlehem, die vol is van genade. Dat betekent, ja, die genoeg heeft om uit te delen. Zijn verdiensten. Die ook de wet in uw leven tot zwijgen kan brengen. Met behoud van, ja, want u zegt wel, dominee, dat zou ik niet willen. Dat God eraan zou moeten lijden. Nee, maar dat hoeft ook niet. Hij is vol van genade. Genade staat tegenover de wet der 10 geboden. En waarheid, misschien bent u mijn gedachte al voor, waarheid, dat staat hier tegenover de ceremoniële wet. Die Mozes ook ontvangen heeft. Waarheid staat tegenover de dienst der schaduwen. Niet dat de schaduwen onwaar waren. De tegenstelling is hier niet waarheid en leugen. Maar de tegenstelling is hier waarheid, schaduw en vervulling. Als je een foto ziet, jongens en meisjes. Een foto van misschien van je ouders of een broer of een zus. Die foto is geen leugen. Die foto is echt. Zo is het. Maar die foto is niet de waarheid. De waarheid, dat is als je de persoon zelf ziet. En zo wordt het hier bedoeld. Hij is vol van waarheid. Dat betekent, hij heeft al die oudtestamentische wetjes en regeltjes vervuld. De ceremonieën, die waren een pedagoog tot Christus. Die waren een opvoeder naar Christus. Hij is de waarheid. Dat betekent dat de ceremonieën niet meer nodig zijn. Hij is vol van de waarheid. Hij heeft zich onder die ceremonie gesteld. Hij is gekomen onder de wet. En in hem is alles vervuld. De wet is nodig. Maar de wet kan de verlossing niet brengen. De verlossing kan alleen de Heer Jezus brengen. En hij is vol van genade, vol van waarheid. En dat zal een ieder met mij eens zijn die vanmorgen mag zeggen, we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. En wat zag u? U zag genade en u zag waarheid. U zag een oceaan van genade toen u bij de kribbe kwam. Voor een verloren mensenkind. En u kon het niet op. Dat heeft Johannes ook gezien. En naarmate dat u hem meer en meer mag leren kennen, zult u zich verwonderen over die genade die in hem te vinden is. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Mist u het nog? Is nog te krijgen. Bedel dan om die genade. Hij is vol van genade. Hij wordt niet minder van het geven. En hij wordt ook niet meer van het inhouden. En voor hem is geen schuldenaar te groot. Voor hem is geen zonde te veel. Een volheid die nooit te ledigen is. Eenmaal zullen we allemaal zijn heerlijkheid zien als hij komt op de wolken. Een arme mens die heerlijkheid op deze aarde dan nooit gezien heeft, die zal schrikken van de heerlijkheid. Die zal roepen, bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons. Dan zal het niet tot troost zijn. Als u nooit achter die tabernakel gekeken hebt, dan is eigenlijk de hele godsdienst voor u altijd vormendienst gebleven. Net als voor vele kinderen Israëls. En dan heb ik u gepreekt wat er achter het voorhangsel is, maar ik kan het u niet laten zien. En ik hoop dat er een heilbegeerte in uw hart mag zijn om achter dat voorhangsel te mogen blikken. En dat u zich zo mag stellen onder het woord der prediking, dat het ook aan u geopenbaard mag worden, onthuld mag worden. En volk des Heren, eenmaal zullen wij die heerlijkheid volkomen zien. De Heer Jezus is aan de rechterhand van zijn Vader en hij zegt, Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die gij mij gegeven hebt, want gij hebt mij lief gehad van de grondlegging der wereld. Vader, ze hebben er nog maar iets van gezien. Want het was door het geloof. Maar dan zal het geloof verwisseld worden in aanschouwen. Amen.